We lezen uit het Oude Testament, Psalm 124, en uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 5. Psalm 124, een pelgrimslied van David. Was de Heer niet voor ons geweest, Israël blijf het herhalen. Was de Heer niet voor ons geweest, toen de mensen zich tegen ons keerden, ze hadden ons levend verslonden. Zo hevig was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld. Wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water. Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. We lezen daarbij uit Handelingen 5, vers 17 tot 23. Er zijn de apostelen Johannes en Petrus gevangen genomen vanwege de verkondiging van het evangelie. En dan gebeurt het volgende. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders de Sadduceeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar zij hun onderricht voortzetten. Toen de hoge priester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen zij het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: de gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat wij die geopend hadden, troffen wij er niemand aan. Dat zijn de schriftlezingen van deze middag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en bewaren. Amen. In de nieuwe Bijbelvertaling, waar ik zojuist uit las, hebben ze het woord ziel wegvertaald. Op zich kan dat ook wel. Maar ik wil toch nog even lezen uit de Herziene Statenvertaling, waar het woord ziel wel een paar keer voorkomt. En daar is ook de preek meer op gebaseerd. Het komt 3 keer voor. In vers 4 staat: dan hadden de wateren ons overspoeld en was er een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. En dan in vers 7, onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. Gemeente van Christus, het psalmboek is allereerst het boek van Israël. Wij mogen daar als christenen alleen uit genade, uit meelezen en meezingen. Het is allereerst het psalmboek van Israël en zeker in deze psalm is dat zo, want die begint ermee: laat Israël nu zeggen. Ook de Joden in Auschwitz hadden het psalmboek. Ik wil eerst een herinnering voorlezen van iets dat echt gebeurd is. Kerstdagen in 1941 in Auschwitz. Sofia Litwinska was daar en vertelt haar over het volgende. Op de dag voor kerst was er een grote verzameling in blok nummer 4, het hospitaalblok. Meer dan 3000 Joodse vrouwen moesten in deze verzameling meemarcheren, die onder toezicht stond van Hoesler. We moesten heel snel uit onze bedden komen en geheel naakt in de houding gaan staan voor hem en de artsen, Anna en König. Van iedereen die zijn bed niet kon verlaten werd het nummer genoteerd en het was ons duidelijk dat zij ter dood veroordeeld waren. Van hen wier lichaam er niet mooi uitzag, of die te dun waren, of die deze heren om welke andere reden dan ook niet mochten, werd eveneens het nummer genoteerd en het was duidelijk wat dat betekende. Mijn nummer werd ook genoteerd. We bleven één nacht in blok nummer 4 en werden de volgende dag, op eerste kerstdag, naar blok nummer 18 gebracht. Om ongeveer 5:30 s'avonds kwamen er vrachtwagens en wij werden erin geladen, geheel naakt als dieren, en naar het crematorium gereden. De hele vrachtwagen werd opgekiept, zoals ze dat soms doen met aardappelen of een lading kolen. En we werden een kamer binnengeleid die ik vond lijken op een doucheruimte. Er hingen overal handdoeken en er waren spuitbussen en zelfs spiegels. Ik kan niet zeggen met hoeveelen we in totaal in de kamer waren, omdat ik zo bang was. En ik weet ook niet of de deuren werden gesloten. Mensen waren in tranen. Mensen schreeuwden tegen elkaar. Mensen sloegen elkaar. Het waren gezonde mensen, sterke mensen, zwakke mensen en zieke mensen. En plotseling zag ik gassen binnenstromen door een heel klein raampje in het plafond. Ik moest even hoesten. Tranen stroomden uit mijn ogen en ik had een gevoel in mijn keel alsof ik zou stikken. Ik kon zelfs niet kijken naar de anderen, omdat ieder van ons zich geheel concentreerde op wat er gebeurde met haarzelf. Op dat moment hoorde ik dat mijn naam werd geroepen. Ik had de kracht niet om te antwoorden, maar stak mijn arm omhoog. Toen voelde ik dat iemand me vastgreep en me die kamer uitgooide. Hoesler sloeg een deken om me heen en zette me op een motorfiets naar het hospitaal, waar ik 6 weken bleef. Ten gevolge van het gas had ik nog steeds vrij regelmatig hoofdpijnen en hartklachten. En telkens wanneer ik de frisse lucht inging, vulden mijn ogen zich met tranen. Vervolgens werd ik naar de politieke afdeling gebracht. En het schijnt dat ik uit de gaskamer gehaald was, omdat ik uit een gevangenis in Lublin was gekomen, wat een verschil leek te maken. En bovendien omdat mijn man een Poolse officier was. We zijn ontkomen als een vogel aan de strik. Getuigenis van iemand die in de gaskamer geweest is. Het gas heeft voelen grijpen naar haar keel en haar namen hoorde roepen. Het woord ziel betekent in het Oud-Hebreeuws heel oorspronkelijk keel eigenlijk. Dat kun je ook wel voorstellen, want als je je keel dichtknijpen, dan laat je het leven. Je ziel, dat is het leven. Oorspronkelijk geassocieerd met de keel. Ik moest daaraan denken, omdat zij vertelt hoe het gas naar haar keel grijpt. En dan hoort ze haar naam. En is vrij. Psalm 124 is een psalm die zingt van bevrijding. Hij gaat niet over een speciale gebeurtenis, een specifieke herinnering in de geschiedenis van Israël, maar het geheel van de geschiedenis die Israël heeft meegemaakt in al haar eeuwen wordt hier als het ware samengevat. En grondleggend in die geschiedenis, in die ervaring van Israël, is dat moment. Dat moment waarop je naam geroepen wordt en je ontsnapt. Dat moment waarin het lijkt dood te lopen en dan is er een uitgang. Grondleggend in de ervaring van Israël is de ervaring van Isaak, die gebonden ligt en het mes boven zich ziet flikkeren, totdat een stem roept: doe dat niet, Abraham. De ervaring dat ze voor de Rode Zee staan, voor zich de zee en achter zich het leger van Egypte, het leger van de farao. En ze kunnen nergens heen, totdat er een uitgang is. We zijn ontkomen als een vogel aan de strik van de vogelvanger. Onze hulp is in de naam van de Heere. We zeggen dat als een plechtige belofte aan het begin van de kerkdienst. We zijn er ook deze kerkdienst weer mee begonnen. Het is het votum geworden. Een hulp drukt daar misschien, in ieder geval zoals we dat tegenwoordig beleven, niet helemaal uit wat Israël dan bedoelt. Wat de kerk dan bedoelt. Hulp is tegenwoordig vaak iets waar je ook wel zonder kunt. Hè? Als je aan iemand vraagt, aan een van je kinderen of zo vraagt: wil je me helpen? Wil je even helpen de vaatwasser uit te ruimen? Dan is dat niet echt dat je denkt: nou, dat kan ik niet alleen. Het is wel fijn als er eentje meedoet. Maar dat is vaak hulp. Hè? Je kunt het ook alleen, maar het is fijn als er iemand helpt. Maar hulp is hier in het votum en wat uit het slot van deze psalm komt, veel meer dit. Je staat voor een dichte deur, je weet het niet. En dan is er de ontsnapping. Zo vat Israël haar geschiedenis samen. De geschiedenis waarin mensen tegen hen opstonden. Zo begint het in het begin van de psalm. De mensen stonden tegen ons op. Dat is op zich al vreemd gezegd. Want zijn zij zelf dan geen mensen? Die Israëlieten, de mensen stonden tegen ons op alsof ze het zelf niet zijn. Nou ja, dat is ook wat die anderen zeggen. Die anderen zeggen: jullie zijn geen mensen. Jullie zijn untermenschen. Jullie zijn geen echte mensen. Maar die mensen die als één massa tegen hen opstaan, blijken zelf geen mensen te zijn. Als je het vervolg van de psalm leest, dan wordt juist met over hen in beelden gesproken dat je zegt: dat zijn geen mensen. Ze wilden ons verslinden, staat er. Dat is niet iets wat je van mensen zegt, maar van beesten. De mens is een roofdier met technisch vernuft, zei iemand ooit. Over de mens. Hij verheft zich boven het dier door zijn verstand. Maar hij gebruikt dat verstand alleen maar als technisch vernuft om te heersen, uit te sluiten, een stuk te maken. Ihr nens vernunft und braucht's allein um tierischer als jedes Tier zu sein. Zo zegt Goethe het in Faust. Hij noemt het verstand, maar hij gebruikt het alleen om beestachtiger dan ieder beest te zijn. De mensen stonden tegen ons op, maar het bleken beesten. En dan draait het beeld naar een volgend beeld. Ze waren als de zee. En nou niet eens zozeer aan de zee, maar je moet misschien denken meer aan het water wat in Israël juist in de wadi's, in de woestijn, ineens kan opspelen heel hoog over die pelgrims. En dan verdrink je erin. En dan draait het beeld weer naar het derde beeld van de vogelvanger en zijn net. Zo'n klapnet. Een vogeltje komt aangetippeld. Tjilp, tjilp. Lekker voorjaar, denkt het. En pats. Dicht valt het net. Zo kan het gaan met je ziel, zegt de dichter. De ziel is als een vogel. Mooi beeld. Besef je dat? Leef je in het besef dat je een ziel hebt, die als een vogel is, bedoeld om lekker zo wat rond te hippen en te chilpen en de vleugels uit te slaan en bovenal vrij te zijn. Ik denk dat bijna allemaal, ook zoals we hier zitten, we wel eens een droom hebben gehad waarin we vlogen, toch? Een droom waarin je vloog, als een vogel. Een vogel is het oerbeeld van vrijheid, van kunnen ademen. Wij hebben een ziel die eigenlijk zo is. Die zo kan zijn. Of zit je ziel gevangen? Hoe heet het water dat je overspoelt? Hoe heet het monster dat je bedreigt? Wie is de sluwe vogelaar? Ontdek hem. Noem hem bij zijn naam. Anders zul je nooit vrij worden. Onze ziel is ontkomen. Halleluja, zeg het toch, Israël. Dat is wat de pelgrims moeten zingen. Een pelgrimslied is het, net als die andere psalm 120 tot 134. Een pelgrimslied gezongen toen Israël op weg ging naar een van de grote feesten in Jeruzalem. Maar niet om pas te zingen als ze in Jeruzalem zijn. Ook om onderweg te zingen. Want wij zingen niet pas als de grote bevrijding er is aan het einde. Wij zingen juist steeds opnieuw van al die momenten waarin er geen doortocht leek, in er toch een doortocht kwam. Zoals wij ook elk jaar 5 mei vieren. Ook al komen er elk jaar oorlogen bij en slachtoffers bij. Toch stellen wij het vieren niet uit van de bevrijding. Daarover gaat deze psalm. Dat je dat ook niet moet doen. Maar dat je onderweg in de pelgrimage van het leven moet blijven beseffen. De oer en de grond belevenissen van ons leven zijn die momenten waarop we dus naam hoorden roepen. Onze naam hoorden roepen. En vrij werden. Eva Edith Eger ook een Jodin die ontsnapt is aan Auschwitz, die als kind daar gedanst heeft voor Mengele, de kampcommandant, met de naam, de bijnaam de Engel des Doods, moest ze dansen. Die zegt in een interview: voor mij is God een beetje zoals Tinkelbel, het elfje uit Peter Pan. Fladderend, fonkelend, happy. Een vrije geest. Voor Eva Edith Eger is God dus eigenlijk zo'n vogeltje. Niet te vangen. Door geen enkel klapnet te vangen. Fladderend. Een vrije geest. Dat heeft ze eigenlijk heel goed gezien. En geloven is geloven niet. Aanhaken. Aanhaken met je eigen geest. Aan die vrije geest. En daardoor vrij worden. Daardoor ook gaan fladderen en ruimte krijgen. Leven. Ja, dit is een lied van Israël. We hebben dit lied alleen van het Joodse volk. Het is door hen geschreven duizenden jaren geleden en het vat allereerst hun ervaringen samen. Het geeft dus ook wel een dubbel gevoel. Als wij deze psalm vandaag op 5 mei 2024 mogen lezen. Het Joodse volk was gehuisvest in het christelijke Europa. Het christelijke Europa las eeuwenlang en zong eeuwenlang de psalmen van Israël. En toch zijn ze midden in dat Europa, vermoord en bijna uitgeroeid. Dat vogeltje dat gevangen werd, dat was allereerst het Joodse volk, het volk van God. En die vogelvanger, ja, dat was in de eerste plaats de bezetter. Maar waren wij dat ook niet soms? Wij die massaal wegkeken en ons omdraaiden en ons eigen hachje probeerden te redden. We hebben niet zoveel reden om trots te zijn op onze geschiedenis. En daarom kan het bijna onmogelijk en oneigenlijk en brutaal en ongepast lijken om deze psalm dan toch te lezen. Op deze dag, alsof het over ons ging. We kunnen dat alleen als met schroom doen. Beseffen dat we alleen maar mogen meelezen. En dan uit genade en door geloof mogen gaan delen. In die grondervaring van Israël. Dat je voor de zee staat en achter je een leger. En dat je dan ontsnapt. Het is met schroom dat we deze psalm van het Joodse volk als christelijke gemeente meelezen. Omdat het eigenlijk onze psalm niet is, maar ook om nog een reden. De psalm verzwijgt ook iets. De psalm heeft het niet over al die mensen die wel in de handen van de bezetter vielen, als vogeltjes in een klapnet, en die niet ontkwamen. Maar wij kunnen vandaag toch niet net doen alsof die er niet zijn. De 6 miljoen Joden, de miljoenen anderen, misschien je eigen vader of moeder, opa of oma, familie, vrienden. Al die mensen die niet ontsnapt zijn, die niet hun naam hoorden roepen, toen het gas naar hun keel, naar hun ziel greep. Die wel gegrepen zijn door de sluwe vogelaar. Wat moet je daarmee? Deze psalm zegt uiteindelijk kun je daar maar één ding mee. En dat is beseffen dat je eigen vrijheid, dat een ontsnapping is. Dat onze vrijheid een ontsnapping is, die wij te danken hebben, alleen te danken hebben aan God. Met die belijdenis begint de psalm. Als de Heer niet bij ons was geweest, dan waren wij stuk voor stuk vergaan. Ja, stel je het eens voor, dat God er niet bij was geweest die jaren van 1940 tot 1945. Stel je eens voor hoe het dan zou zijn als we geen bevrijdingsdag mochten vieren en konden vieren. Het Joodse volk was uitgeroeid en daarna was Hitler ongetwijfeld aan de kerk begonnen. Onze beschaving zou teniet gedaan zijn. Het heidendom zou teruggekeerd zijn. Macht, seksualiteit, bezit en genot zouden de hoogste waarden in het leven zijn geworden. En wie daar niet van had kunnen profiteren, zou als een minderwaardige mens beschouwd zijn. Een mens zonder recht op bestaan. Als God niet met ons geweest was, was er niets van ons land en van de kerk overgebleven. We zijn op het nippertje ontkomen. Onze vrijheid is niet datgene wat wij zelf al van nature zijn of zelf hebben bereikt en in stand houden. Onze vrijheid is dat wij ontsnapt zijn door de hand van God. Wat zullen de mensen deze psalm uit volle borst gezongen hebben toen de oorlog ten einde kwam? Als de Heere niet met ons geweest was, dan hadden zij ons levend verslonden. Maar geprezen zij de Heere, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden. Niet dat de mensen zelf er niks aan gedaan hadden natuurlijk. Zonder de bevrijders, zonder de Amerikanen, de Canadezen, zonder al die verzetshelden in ons eigen volk, zonder het verzet ook binnen het Duitse volk, zonder het verzet ook in de kerk, zonder dat alles hadden wij hier ook niet gezeten. Ongetwijfeld. En toch zingt de psalm dat niet. Het zingt niet. Stel je eens voor dat de Amerikanen er niet geweest waren. Maar stel je eens voor als God er niet bij was geweest. Want in en onder en door dat alles heen was het God die de geschiedenis leidt en bestuurt. Daarom geprezen, gezegend, zei de Heere, die ons niet overgaf, ten buit aan hun tanden. Zo roept de psalm ons op. Om nederig en hoog van God te denken. Los van je eigen vermogens, van je eigen kunnen aan God te gaan denken. Dat lijkt mij een christelijke manier om deze dag te beleven. Niet in de extase van onze eigen kracht, of in het superioriteitsgevoel van het Westen, de vrije wereld, tegenover anderen die nog achtergebleven zijn. Maar aan denkend dat God zelf de geschiedenis ten goede keert, gekeerd heeft. En dat we daarom pelgrims kunnen durven zijn. In het vertrouwen dat steeds opnieuw Hij de ontsnapping zal bieden. Totdat we aankomen in Jeruzalem. Het is dan ook een uitdaging. Om zo niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar het heden. Naar de politiek van vandaag. God is daarin niet afwezig. Hij is ook daarin aanwezig. Nooit gemakkelijk aanwijsbaar. Maar voor het geloof toch af en toe zichtbaar. En God zit nooit te niksen. Bij dat besef kan zo'n psalm als deze helpen. Kan je kritisch laten staan in de wereld waarin wij leven. Dan stel je de vraag, als God dan op deze geschiedenis betrokken is, wat zou hij er dan mee willen? Als God zo bij onze wereld betrokken is, dat hij alert is, waar het klapnet dreigt te vallen en ons dan wil laten ontsnappen. Want laten wij niet denken dat we nooit meer bedreigd kunnen worden door oorlog en geweld. Op allerlei manieren dreigen wij ook vandaag als vogeltjes gevangen te worden. In een klapnet en onvrij te worden. Het nazisme was ten diepste een ideologie van het heidendom. Waarin de God van Israël en de God van Jezus Christus verworpen wordt. Men spot met die God, omdat het een God is van zwakte, van dwaasheid, van het kruis. En dat is hij ook. Hij is ook meer dat vogeltje dat altijd weer ontsnapt. Dat tot op het kruis ontsnapt. Maar het blijft een vogeltje. God is ook niet die macht die gaat zitten en heersen. En door te heersen alles bepaalt. Maar hij is die beweging waar je ziel bij kan aanhaken. Om vrij te worden. Maar tegenover die fladderende, zwakke, maar vrije geest zet men ook in onze tijd weer de werkelijkheid van macht en wijsheid, genot en hebzucht, eerzucht, heldendom, natie en geweld. Niet de God van Jezus Christus, maar die machten en krachten, die moeten ons leven bepalen. En dat is ook vandaag wat er heel veel gebeurt. En de God van Jezus Christus heeft weinig aantrekkelijks. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeren. Het heidendom, met haar overgave aan je eigen verlangens, met de koestering van jezelf, van je eigen ego, alsof jezelf ten diepste God was. Dat is allemaal veel aanlokkelijker. En dat ligt ook vandaag op de loer. Maar de psalm zet daar tegenover. De grond waarop wij staan, de grond waarop wij mogen leven. Is dat er een God is die ons geroepen heeft. Bij onze naam. Dat we daardoor zijn ontkomen. Er is er maar één die bevrijden kan. En dat is Jezus Christus. Zou je dat alleen kunnen zeggen als je levend en wel bevrijd bent? Nee. De getuigenissen leren dat je dat zelfs kunt zeggen. Als je voor de ogen van de wereld juist opgesloten bent, nietig en machteloos. Er waren Joden die de gaskamers ingingen, terwijl zij het Shema opzeiden, de belijdenis van Israël. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Ook al ben ik hier overgeleverd aan machten die mijn lichaam kunnen doden. Mijn ziel is alleen van God, Jezus zegt het ook niet. Vrees niet hen die alleen het lichaam kunnen doden. Maar vrees hem die beide ziel en lichaam kan verderven. Als je alleen hem vreest. En niet de machten die alleen je lichaam kunnen doden. Dan fladdert je ziel weg. Als een vogel. Dan blijft hij vrij. Zo waren er ook midden in de oorlog. Duitse christenen. Die tegen Hitler opstonden. En zeiden. Jezus Christus is het ene en enige woord van God. Dat wij te horen. Dat wij in leven en in sterven te vertrouwen. En te gehoorzamen hebben. Er is maar één Führer, en dat is niet Hitler. Dat is de God van Israël en van Jezus Christus. Tot die belijdenis zijn wij ook vandaag geroepen. De dwaasheid en zwakheid van het kruis is de hoogste wijsheid en macht van God. Dat zie je niet met je gewone ogen, maar dat zie je wel met het geloof. En daarvan hebben wij nu ook de getuigen. Op die manier hebben wij ook van onze vrijheid gebruik te maken. En dat is ook de spannende vraag. Doe je dat ook? Wij leven in Nederland in vrijheid. Die vrijheid is met moeite bevochten. Die vrijheid is ook de vrijheid om tegen iedereen die je dat wilt, vrij te getuigen dat je gelooft, waarom je gelooft, in wie je gelooft. Maar gebruiken wij die vrijheid ook? Alleen in het gebruik van de vrijheid laten wij ook zien dat wij de vrijheid waard zijn. Dat wij het geschenk niet voor niets hebben ontvangen. Maar er is ook een ander verlangen in ons. Dat is het verlangen dat we eigenlijk helemaal dat vogeltje niet willen zijn. Bij mensen heb ik het wel eens gezien. Sommige mensen hebben nog wel thuis een kooitje met een paar parkieten of zo. Maar bij sommige van die vogels is het dan ook zo, als je het deurtje van het kooitje openzet, dan vliegen die vogeltjes er helemaal niet uit. Je kunt je vrijheid ook gebruiken om helemaal niet vrij te zijn, maar juist je toch op te sluiten in je eigen wereld van gelijkdenkenden, met je eigen, in je eigen christelijke bubbel of in je eigen maatschappelijke bubbel. Of anderszins in je eigen plekje waarin je vrij voelt, maar waarin je eigenlijk alleen maar op jezelf bent. Niet gestoord wordt door het andere en de ander. Leven vanuit deze psalm is leven als pelgrim in dappere en moedige vrijheid, gebruikmakend van wat je gegeven hebt, is, zoals de apostelen doen in Handelingen 5. Petrus en Johannes, ze zijn gevangen genomen. Maar als ze weer vrij zijn, gaan ze meteen weer doen waartoe de engel ze heeft vrijgemaakt, namelijk tot het vrije getuigenis. Die bevrijding was niet het einde van hun leven. In die bevrijding zijn ze niet gestorven, want Petrus is gekruisigd in Rome. Hij bleef een pelgrim. Een bevrijding bleef alleen maar een moment waarvan hij zingen kon. Maar op het moment dat hij vrij werd uit die gevangenis, dacht hij niet, misschien word ik straks wel gekruisigd. Misschien gaat het straks toch nog mis. Maar op dat moment zong hij, onderweg naar het einde, deze psalm. Hij maakte gebruik van de vrijheid die hij had. Gezegend, zei de Heer, die ons niet prijs gaf. Gezegend en geprezen, zei hij. De negatieve formulering in dat zinnetje valt op. Er staat niet geprezen, geprezen, gezegend, zei de Heer, die ons thuis bracht, die ons al helemaal thuis bracht. Nee. Er staat alleen maar die ons niet prijs gaf. Verder komt het niet, zolang we pelgrims zijn. Maar onderweg is dat genoeg. Onderweg kunnen wij zijn als God, als die fladderende, vrije geest, een fladderende ziel, onze hulp. Is in zijn naam, de naam van deze God van Israël. Er staat niet, onze naam, onze hulp is in de naam van God. Dat algemene woord. Er staat, onze hulp is in de naam van de Heere. Deze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God die Isaac redde van het mes en Israël van de farao. Het lijkt, als je hem bij die naam noemt, een provinciegod, alleen maar van dat volkje. Maar zo is het niet. Deze God is de enige echte. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat wil zeggen, waar je ook zwerft, over het aardoppervlak, in hem en door hem ben je vrij. Mag je vrij zijn, leef je vrij, in hem en door hem en in dat spoor en alleen in dat spoor is er ook voor ons vrijheid te vinden. Laten we hem loven en prijzen en steeds opnieuw teruggaan naar die grondervaring van onze ontsnapping door hem, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.